Dag beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Tafel. Een co-productie van Café Welsmerts en De Andere Krant. De enige krant in Nederland waar nog serieuze onafhankelijke journalistiek wordt bedreven. En samen met het onverprezen blad Gezond Verstand ook het enige dat op papier verschijnt. De Andere Krant doet iedere week verslag van de grote en de kleine gebeurtenissen in de samenleving. Gebeurtenissen die soms zo absurd en bizar kunnen zijn, vooral de laatste tijd, dat je er bijna van in de lach zou schieten, als het tenminste allemaal niet zo ernstig was. En zo lezen we deze week in De Andere Krant dat de Nederlandse Bank erop aandringt dat de overheid mensen moet dwingen om hun spaargeld op te maken aan de verduurzaming van hun woning. Volgens de bank zal de politieke doelstelling van 2,5 miljoen geïsoleerde woningen in 2030 waarschijnlijk niet gehaald worden, omdat mensen twijfelen aan de terugverdientijd van hun investeringen. Tja, dat lijkt me niet zo vreemd. De voorgespiegelde financiële voordelen van bijvoorbeeld zonnepanelen, die verdwenen immers als sneeuw voor de zon, zodra mensen er eenmaal in geïnvesteerd hadden. Dus dat werkt natuurlijk niet zo heel gunstig voor het vertrouwen. En dus nu vindt de Nederlandse Bank dat er dan maar dwang moet worden ingezet. Waarom een bank zich moet bemoeien met woningisolatie blijft een raadsel, maar ja, heel veel goeds voor onze vrijheid belooft het natuurlijk niet. De vrijheid die we overigens over een week vieren op 5 mei. Ja, misschien kunnen we die viering maar beter overslaan, want de samenleving wordt in hoog tempo omgevormd tot een dystopische dictatuur waarin het gezag alles aan iedereen voorschrijft. Zelfs wat we met ons eigen spaargeld moeten doen. Dus ja, welkom in de nieuwe wereld. En over die, over die omvorming, die herinrichting van het land, daar gaan we het vandaag hebben met de gasten van de andere tafel. Naast mij Else van Hamelen, vaste journalist van de andere krant. Else, welkom.
Leuk te zijn.
En Sander Compagner, bekend gezicht natuurlijk, uitgever van de andere krant.
Yes.
Ja, het is een belangrijk onderwerp. Er wordt op dit moment gewerkt aan een herinrichting van de samenleving. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben, maar het is een goed gebruik om eerst eventjes aan de gasten te vragen van wat is u verder nog opgevallen in de andere krant van deze week?
Het artikel over wensnatuurbeleid beschadigt Nederlands duingebied. En het gaat over het schuiven met de waterstanden, dat er van alles onder water staat. En dat dus zowel de boeren en huizeneigenaren daar last van hebben, dat er op plekken niet meer gewandeld kan worden.
In het duingebied?
Ja. Maar ik heb een groot onderzoek gedaan naar de Nederlandse boeren en vissers en nogal wat boeren gesproken. En dat schuiven met die waterstanden gebeurt overal. En wat je dus krijgt is waar die weilanden onder water staan, eten de koeien het gras niet meer. Maar je krijgt ook door het water allemaal insecten. Dus ze hebben veel meer muggen en ander ongedierte trekt dat aan. En dat is allemaal vanuit het idee dat we de natuur aan het herstellen zijn. Ook bijvoorbeeld enorme boskap, ook voor het herstellen van de natuur. En ik heb ook weer geschreven over die windturbines bijvoorbeeld op zee. En wat je dus ziet is dus aan de ene kant, natuur ontwikkelt zich, dat is niet iets statisch. En aan de ene kant wordt er dus heel fictief worden er dingen hersteld en het wordt eigenlijk totaal afgebroken. En aan de andere kant worden er ingrepen gedaan, zoals bijvoorbeeld in de Noordzee, als je daar een paal in het water zet, dan verandert dat de stroming in het water, in de lucht, de hele viskraamkamers veranderen. Dus je hebt een enorm ingrijpen in het ecosysteem, maar dat wordt dan gezien als, ja, er treden veranderingen op en dat is natuurlijk.
Ja.
Dus er worden heel erg met dubbele maten gemeten. Ja. Nou ja, dit is een uitgebreid artikel over, nou ja, in het duingebied, maar dit speelt dus overal en het is echt heel krom wat er gebeurt.
Ja, want het is wel merkwaardig. Aan de ene kant wordt er gezegd, het is tekort aan water, want de grondwaterstand is laag. En die blijkt dan hier juist heel hoog te zijn. Bovendien werden de duinen vroeger ook gebruikt voor waterwinning. En daar is ook mee gestopt. Dus bedoel je dat met beïnvloeden van de grondwaterstand?
Ze zijn gewoon op allerlei manieren aan het ingrijpen, dingen juist aan het nalaten of aan het doen, waardoor de boel onder water komt te staan en iedereen er last van heeft, maar in de naam van het beschermen van de natuur moet het maar oké zijn.
Ja, ja. Dankjewel. Sander, was jou iets bijzonders opgevallen?
Nou, een heleboel. Ik heb hem weer mee mogen maken. We hebben twee pagina's over het WHO, wil ik even kort noemen. Deze week waren er in één keer positieve geluiden, want het zou minder draconisch uitvallen met de maatregelen, het nieuwe verdrag. Meike ter Horst hebben gesproken. En die waarschuwt juist niet te vroeg. En ze geeft ook een heel aantal mogelijkheden van hoe kunnen we...
Wie is Meike ter Horst?
Zij is een advocaat die zich heel erg verdiept heeft in de International Health Regulations en de nieuwe verdragen die het WHO voorstelt. En zij legt uit van wat er op sprong staat, wat er staat te gebeuren, maar ze legt ook uit van hoe kunnen we ons hier tegen verweren. En ik wil even aandacht vragen voor de voorpagina. We hebben het over Canada. Canada gaat China achterna. Nou is Canada daar een van de vele. Hè. Heel veel landen die krijgen een steeds totalitairder systeem. Maar in Canada gaat het heel ver. Trudeau die heeft ook een sociaal kredietsysteem ingevoerd. Hij noemt het ook gewoon zoals het in China heet. En we hebben een mooie voorpagina gemaakt door onze AI-artiest Leon van Baren. En die heeft een mix gemaakt tussen Xi Jinping en Trudeau. En we vonden het echt een fantastisch beeld. Dus we dachten, dat zet op de voorpagina.
Ja, Canada lijkt een beetje een voortrekkersrol te hebben, hè, in de omvorming van de samenleving. Ja. Dat is ook ons hoofdonderwerp vandaag. Elsie, je hebt daar twee artikelen voor geschreven voor de andere krant, naast nog een aantal andere artikelen voor andere publicaties. Ja, er wordt weinig rugbaarheid aangegeven op het NOS-journaal en in de reguliere, laat maar zeggen, kranten. Maar het is wel iets wat heel ingrijpend lijkt te zijn. Ik bedoel, zelfs minister Hugo de Jonge heeft het over een wederopbouw, waarmee hij natuurlijk ook een associatie maakt naar de wederopbouw na de oorlog. Dan praat je nog over wat, hè? Het is niet niks wat hij dan voor ogen heeft. Kun jij een beetje een overzicht geven van, ja, wat zijn de beoogde doelen? Hoe moet die heringerichte samenleving er dan uitkomen te zien volgens deze plannen?
Ja, eerst wil ik een klein stapje terug. Want dus voor dat boerenrapport wat ik dus eerder uitlegde, had ik de ruilverkaveling bestudeerd. En ik heb dat nooit op school daarover geleerd. En ik was eigenlijk heel verbaasd over hoe zo'n groot project, wat de ruilverkaveling dus is. Dus er waren in Nederland heel veel hele kleine boeren. En dat waren allemaal kleine stukjes land van 1 tot 2 hectare. En dat was niet efficiënt ingedeeld, er was slechte afwatering, maar het was heel biodivers en boeren zorgden voor de natuur. De overheid zag dat als een probleem. Ze wilden al een tijd eigenlijk dat land gaan samenvoegen. Dus dat heet verkaveling, maar het is eigenlijk een vorm van herverdeling. Zodat het grotere stukken land worden die makkelijker te bewerken zijn. Daar was voor de Tweede Wereldoorlog was er heel veel weerstand tegen ingrijpen in eigendomsrecht. En tegen grootschalig overheidsingrijpen. Na de shock van de Tweede Wereldoorlog was er wel bereidwilligheid. Ook vooral na de hongerwinter. En in die tijd, dus dat is ongeveer tussen de jaren 50 en jaren 90, is 75% van het land op de schop gegaan. Driekwart van het land. 225.000 kilometer aan heggen, houtwallen, bomen zijn weggehaald. Dat heeft Jaap Dirk nagekeken aan de hand van allemaal oude kaarten wat daar eerst op stond. En om een beeld te geven van wat 225.000 kilometer is. De trein van Moskou naar Beijing is 8.000 kilometer. Dus zoveel natuur is er allemaal weg. Dat was de invoering van de industriële landbouw. Na de Tweede Wereldoorlog waren er 400.000 boeren meer. En er zijn er nu rond de 50.000 van over. Dus zeker meer dan 300.000 families zijn hun grond kwijtgeraakt in die tijd. Bijna niemand weet van deze geschiedenis. Maar ik had dus net dit bestudeerd. En het is met heel veel social engineering. Dus maakbaarheid, adviseurs, drang en dwang is het ingezet. En toen vond ik dus in de beleidsdocumenten, kwam ik telkens de verbouwing van Nederland tegen. Ja. Toen denk ik verbouwing en toen de wederopbouw. Dit is vergelijkbaar met de wederopbouwperiode. Ik denk, wacht even, dat is de ruilverkaveling. Maar toen is 75% van het land herverdeeld. Dus dat is gewoon niet niks waar die het over heeft. Toen was ik dus op zoek naar iemand die me daar meer over kon vertellen. En die kon ik niet vinden. Toen ben ik uiteindelijk dus het was een beetje dat verhaal van de blinde mannen en de olifant, dat iedereen een stukje heeft, maar ik kon niet goed bijgepraat worden. Dus toen ben ik zelf die beleidsdocumenten ingedoken. En in 2021 kondigt Hugo de Jonge dus grootschalig, ze willen de nota ruimte gaan herzien. En ze willen ruimte krijgen voor alle transities. Dus dat is de natuurtransitie, de woningbouwtransitie, de mobiliteitstransitie, de landbouwtransitie. Toen zei ze, ja, we willen heel veel, niet alles kan, maar we gaan de provincies een puzzelopdracht geven. Ja. Zo heet dat dus ook.
Ik zag het in de tekst staan. Ja.
En, die
maar het is een puzzel die niet te leggen valt.
Nee, precies. En daar wordt het dus ook, ja, die is niet te leggen. Dus die provincies zijn ermee in de slag gegaan. Maar alleen al in Groningen was er bijvoorbeeld 2,5 keer de oppervlakte van Groningen nodig.
Dat maakt het wat lastig.
Heel erg. En nu, nou ja, er zijn andere stappen gezet, maar nu was dus in november afgelopen jaar kwam de contourennotitie nieuwe nota ruimte uit. En dat neemt een voorzet op dat nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid. En daar wordt dus telkens een overzicht gegeven van, dit zijn al beleidskeuzes die gemaakt zijn, dit willen we op middellange termijn gaan doen en dit is tegen 2050. Wat zie je daarin in de keuzes die al gemaakt zijn, is bijvoorbeeld, er is al een keuze gemaakt voor de landbouwtransitie.
Is een voldongen zaak dan?
Ik dacht, dat is best bijzonder als je ziet van hoeveel boerenprotesten er zijn geweest, hoeveel discussie er nog is. Maar het gaat dus niet alleen... Oh ja, daar kwam ik dus ook achter. We hebben het dan telkens over stikstof. Stikstof is één onderwerp uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Waar kwam ik dus achter? Er zijn 22 programma's die aanspraak maken op de ruimte in Nederland. En die 22 programma's moeten dus samengevoegd worden in dat ruimtelijk beleid. Nou ja, en dat beleid wordt dus in de beleidsdocumenten zelf, dat heb ik niet verzonnen, de grote verbouwing van Nederland genoemd.
Ja, nou, dat is nogal wat. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Mm-hmm. En misschien niet helemaal toevallig. waardoor mensen misschien zeggen van ja, luister, ik kan er geen chocola meer van maken. Maar ja, nou, bij mij dringen zich twee vragen op. De eerste, waarom moet Nederland zo worden heringericht? En waarom wordt er zoveel moeite ingestoken om dat dan te doen? En wat is het beoogde resultaat? Ik bedoel, voordat je van mensen vraagt om hierin mee te gaan, wat je normaal gesproken in een democratie zou vragen, aan de bevolking. Zeker als het om zo'n aangrijpende zaken gaat. Dan moet je natuurlijk wel een beeld kunnen schetsen van wat moet dan het resultaat zijn. Hè? Als je je huis laat verbouwen, dan wil je van je aannemer ook weten hoe het er dan uitkomt te zien aan het eind van de rit. Waar wordt op aangestuurd? Wat is de bedoeling? Want ik lees bijvoorbeeld, misschien wil je daar, kun je dat als aanknopingspunt. Ik lees bijvoorbeeld dat in de plannen 40% van de grond in Nederland gereserveerd moet worden voor natuur. Dus dat betekent dat dat niet meer voor cultuur, dus niet meer voor wonen en werken bijvoorbeeld, beschikbaar is. En dat betekent nogal wat. Kun jij een beeld schetsen van als we dit proces gewoon zich laten voltooien via al die ingewikkelde stappen die je net noemde. Waar we ons dan in gaan bevinden over als dit is afgerond.
Nou ja, de beleidsdocumenten zelf zijn heel wollig, want dat is heel frappant. Want ze leggen daar dus plannen neer waarvan je denkt, dit gaat enorme impact hebben op alle ruimte. Ja. Maar dan denk je, hoeveel hectare gaat dit kosten? Wat gaat het kosten? Want wat er nu is vrijgemaakt voor energie en landbouw, dat gaat het niet dekken. Daar worden geen antwoorden op gegeven. Nu hebben de statenleden van de PVV-fractie in Zuid-Holland, die hebben hier vragen over gesteld bij de gedeputeerden. En hun antwoorden zijn dan, ja, de planbureaus werken hier aan. Maar in ieder geval, dus uit de Nederlandse documenten kom je er niet achter wat het doel is. Ik had dus toevallig in dat rapport wat ik eerder noemde, eerst heb je het roofverkavelingsverhaal, maar vervolgens krijg je VN-beleid, dat eerst in 1976 oproept na de Habitatconventie, dat heet de Vancouver Declaration, zeggen ze, we roepen alle landen op om ruimtelijk ordeningsbeleid te gaan formuleren, waarmee je menselijke nederzettingen gaat aansturen.
Zeg nog eens?
Dus dat heet geen steden of dorpen meer, maar menselijke nederzettingen.
Een soort, zeg maar, reservaten voor mensen.
Ja, dat zeggen zij niet.
Nee, maar ik bedoel, een ander woord voor hetzelfde eigenlijk. Als je 40% van het land wil reserveren voor natuur, dan is het off-limits voor mensen. Dan betekent dat de mensen bijeengebracht moeten worden in een soort reservaat. Of nou ja, nederzetting dan, zoals dat genoemd.
Ja, en waar dat dus vandaan... Wat eerst dus dat habitatbeleid, wat ze daar dus zeggen, is dat we willen dus die menselijke ontwikkeling, de human development, aansturen. Dat moet via menselijke nederzettingen. Maar ja, privaat bezit van grond is dan een probleem.
Ja, want mensen bezitten grond, die willen daar niet weg. Dus dat moet onteigend worden dan op de een of andere manier.
Ja, dan moet je via publieke controles over land.
Maar dus met publieke controle wordt bedoeld controle van de overheid over privébezit.
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Dus niet rechtstreeks onteigenen, maar via allerlei wetgeving, regelgeving, vergunningen, quota's.
Mensen onmogelijk maken om te blijven. Daar komt het eigenlijk op neer dan.
Nou, nee, eigenlijk wat dus onderzoekers in Amerika, Henry Lamp en Michael Kaufman aangaven, is dat ze zeiden, Wat er hier gebeurt, is dat eigenlijk privébezit in vruchtgebruik veranderd wordt. Officieel is het nog van jou, maar je mag er eigenlijk helemaal niet
meer. Ja, je krijgt een soort vergunningenstelsel dan voor gebruik van je privé-eigendommen.
Precies, maar dat document in 1976 legt dus een basis van een juridische basis voor wat er daarna komt. Daarna krijg je in 1992 de Rio-conferentie, waar dus de agenda voor de 21ste eeuw wordt uitgeroepen. En daar zitten verschillende elementen in. Dus die agenda van de 21ste eeuw zitten de human settlements, maar ook weer veel meer andere dingen in. Je krijgt de klimaatconventie, dus dat is de controle over energie. Maar je hebt ook de biodiversiteitsconventie. Die biodiversiteitsconventie, de eerste versie is ongeveer 12 pagina's, is heel high level. Wordt dan ondertekend. Maar zeggen ze, ja, de details gaan we later invullen. Een paar jaar later krijg je de...
blanco check zou je bijna zeggen.
Krijg je de Global Biodiversity Assessment. Die is meer dan 1100 pagina's. En die Kaufman en Lamp, die lezen dat door. En waar komen ze achter? Dan zeggen ze, ja, dit moeten we gaan invullen volgens het Wildlands-idee. Wildlands, ja, nou komt het. Wildlands is een idee van een stel totaal radicale misantrope ecologen. Waarvan een van die ecologen is zelfs al strafrechtelijk veroordeeld voor een conspiracy voor het willen opblazen van elektriciteitslijnen. En zij hebben dus een plan in het blaadje Wild Earth, waarin ze zeggen, ja, we betreuren het dat er geen pre-Columbiaanse wildernis in Amerika meer is.
Oh.
En we dromen van de tijd dat we weer beren en wolven kunnen introduceren, die vrij zich kunnen verplaatsen zonder ongehinderd door artefacten van beschaving, ja, zoals bruggen, wegen, elektriciteitslijnen, overvliegend verkeer.
De mens als schadelijk dier.
Ja, ja, ze willen ook echt naar een antropocentrisch en niet een ecocentrisch en niet een antropocentrisch wereldbeeld. Ja. En er moeten niet alleen reservaten worden ingesteld. Wat stellen zij dus voor? Een ecologisch netwerkmodel. Beschermde resultaten met daaromheen bufferzones waar de economische activiteit gereguleerd wordt, met corridors, met onderlinge verbindingen. Dit is dus ergens gespeeld rond 1992.
Dat is natuurlijk wel een model voor een mensenreservaat. Hè? Waar mensen zeg maar niet in een kamp met prikkeldraad, maar een soort technologisch, digitaal begrensd gebied.
Ja, alleen dit model is dus wereldwijd uitgerold. En dat is wat in Europa Natura is geworden. In Europa is het bijna de enige plek geweest waar het via een normaal wetgevingsproces, omdat wij Europa hebben wat gewoon helemaal niet een parlement of niet een volksvertegenwoordiging heeft. Op alle andere plekken is het buiten het gewone wetgevingsproces. Maar je hebt ze in China, je hebt ze in Rusland, in Amerika heet dit ook Wildlands. Maar wereldwijd heb je dus deze Ecological Network Model gebieden. In Amerika dat is wel interessant, wilden ze dus voor dat biodiversiteitsconventie moet dan opgestemd worden om het te ratificeren. En dat werd ter stemming gebracht. En die activisten wisten dus, het is een heel spannend verhaal, die wisten dus vlak voordat er opgestemd zou worden. En dan zit dan in zo'n pakket wat niet door te komen is. Dus ze wilden daar gewoon op stemmen. En wat ze toen hebben gedaan is gewoon één kaartje van Amerika en het gewoon uitgetekend. En gezegd van, als je hier voor stemt, is dit hoe Amerika eruit komt te zien.
Okay.
En toen heeft dus die Senate leader niet eens ter stemming gebracht. Dus in Amerika is het gewoon nooit is erop gestemd. Maar hebben ze het vervolgens via de Environmental Protection Agency, via dus allemaal vergunningen en reguleringen en via andere wetten uitgerold.
Via het omzeilen van de democratische processen feitelijk.
Ja.
Want die zijn natuurlijk wel onhandig als je dit soort dingen wil forceren. Hè? Ik bedoel, we zien dat natuurlijk ook op andere gebieden. Mm-hmm. Andere kranten schrijft daar wekelijks
over. Het blijkt dat, hè, van om te begrijpen wat er in Nederland met het land gebeurt, dat je moet snappen wat er internationaal gebeurt, wat er bij die supranationale instituties gebeurt. Mm-hmm. Dat je moet teruggaan tot de jaren 70 en eigenlijk nog verder zelfs, geloof ik, hè, om te snappen van wanneer zijn plannen nu in de stijgers gezet. Ja. En dat het dus buiten de democratische rechtsgang omgaat. En in Nederland is het volgens mij ook zo, omdat heel veel van dit soort transities die moeten gebeuren via regio's. Mm-hmm. En regio's die zitten buiten het parlementaire stelsel. Ja,
het is niet een officieel democratisch instituut, ja. Zeg maar. Ja. Hè? Het is geen regionaal bestuur dat in de democratische modellen past.
Mm-hmm. Ja, dus... Heel veel mensen, ik heb ook mijn column deze week erover geschreven, dat veel mensen die geloven toch heel erg in de toevaltheorie. Hè? Van alles gaat een beetje per ongeluk en onze leiding is toch al incompetent. Dus ze doen dat allemaal niet expres. Maar als je dieper gaat kijken van waar komt beleid vandaan? Nou ja, en daarom zijn wij bij de krant ontzettend blij dat we Els in ons midden hebben die dus echt die documenten ingaat.
Ja, je gaat de diepere lagen achter deze processen heb je beeld. Ja, ik snap wel, niet alleen voor kijkers van dit programma of de lezers van de andere kant, maar ook voor de gemiddelde bestuurder, dat het materie is die nogal wat moeite kost om te doorgronden. Dat het dan ook wel gemakkelijk is om gewoon een kaartje voorgelegd te zeggen en tekenen bij het kruisje.
Nou, en daarom is het dus zo belangrijk dat als onze vertegenwoordigers het niet doen, dat wij dat zelf gaan doen.
Uiteraard, dat is een democratie. Hè? Democratie betekent bestuurd door het volk. Hè? Dat vergt wat van het volk.
Dus...
Maar is het nog te doorgronden? Nou, voor jou is het te doorgronden, maar wel met veel onderzoek.
Ja, je moet er best wel diep induiken. Maar wat ik nog wou zeggen over het kaartje dus. Ja. Als je nu kijkt naar het Natura-plaatje van Europa, dat lijkt verdomd veel op dat Weltlandsplaatje.
Ja, oké. Okay, dus waardoor... dat vindt daar zijn oorsprong althans. Daar lijkt het dan wel heel sterk op.
Dat is gewoon duidelijk. Want
Komt uit dezelfde koker.
Ja, je hebt dus die ecologen die dat Weltlandsmodel voorstellen. Dat wordt dan in een document van 1100 pagina's gezet. Maar dat document is de uitwerking van een conventie. En die conventie is juridisch bindend. En vervolgens zegt Europa dus, ja, we moeten van de VN, die neemt gewoon die VN-doelen over. En wij vallen onder Europa en zeggen we, ja, wij moeten van Europa.
Ja.
Maar waarom wij dus dat Natura-beleid hebben en een vermeend natuurprobleem, komt omdat er dus op VN-niveau afspraken zijn gemaakt.
Ja. Oké, okay, dus de stappen is VN, Europa, het Nederlandse bestuur. Mm-hmm. Dat is een hiërarchisch model. Logisch. Ja. Waarbij al die lagen kijken niet zozeer naar hun achterban, wat in een democratie natuurlijk wel de bedoeling is, want anders zou het geen democratie zijn. Maar naar boven. Belangrijker is het om aan de eisen van de bovengeplaatste te voldoen, kennelijk. Overigens iets wat je elders ook wel ziet in het bedrijfsleven, zie je dat ook steeds meer. Hè?
Maar dat gaat dus ook, want jij geeft aan, hè, de mensen die dus dat beleid maken over die Natura, waar dat Natura uit voorkomt, dat zijn geradicaliseerde natuurfetischisten of zoiets.
Ja, maar er zit ook een mensenhaat element in.
Dat is het punt wat ik wil maken inderdaad, van de mens wordt dus buiten de natuur geplaatst.
Ja. Mm-hmm. Ja.
En alsof wij niet in staat zouden zijn om in harmonie met onze omgeving te leven. Hè? En dit komt vanuit dezelfde instituties die ook die windmolens bouwen, waar we net over hadden. Die het hele zeeleven aan het verwoesten zijn. Die een energietransitie aan het doorvoeren zijn die zogenaamd duurzamer is. Maar met allerlei chemicaliën en allerlei niet recyclebare middelen. Hè? Al die zonnepanelen die overal gelegd worden. Dus er zitten nog maar eens... tegenstelling in wat die mensen zeggen te willen en wat een uitvloeisel is van beleid van dezelfde groep.
Ja. Precies.
Maar er wordt ook een soort tegenstelling uitvergroot tussen natuur en mensen, alsof wij ook geen natuurverschijnsel zouden zijn. Ik wil strikt genomen is het natuurlijk wel zo. Ik begrijp wel wat de overweging daar is.
Nou, het staat zelfs in dat document. We recognize that the humanity has colonized the world.
Ja. Ja.
Ja.
En humanity moet dat dus kennelijk decolonizen.
Ja, want kolonialisatie is een negatief begrip. Hè? Ja. Dus dan wordt de mens dader gemaakt van het koloniseren van de wereld. En daar moet tegen opgetreden worden of daar moet de wereld tegen beschermd worden.
Ja.
Dat is dan de denktrand die gehanteerd wordt.
En wat dus venijnig is, want we zien natuurlijk ook van er zijn echte milieuproblemen. Er zijn gecreëerde milieuproblemen. Maar er wordt op een echt haakje van, we zijn best wel ver van de natuur zijn af gaan staan. Dus er wordt op een bepaald sentiment ingespeeld, wat authentiek is. Maar als je dus die beleidshistorie bekijkt, zie je eigenlijk dat natuurbescherming puur wordt ingezet als een manier om te onteigenen. Dat het een aanval op eigendomsrecht is en dat het helemaal niet gaat om die natuurbescherming.
Mm.
Het is eigenlijk gewoon landje pik.
Ja, Nou ja, nou kan ik me dat wel voorstellen, dat dat het verlangen is van bestuur, of sowieso van mensen die macht hebben. Macht is het vermogen om het gedrag van mensen te bepalen. En die willen dat uiteraard altijd meer dan wat ze hebben. Net zoals iemand met veel vermogen altijd meer vermogen wil hebben. Dus dat is wel een proces wat je in de loop van de geschiedenis natuurlijk overal gezien hebt. Mm-hmm. En kennelijk is dit natuur- en milieu-argument daar wel heel erg geschikt voor. Want je kunt, mm-hmm. het resulteert in onteigening, zoals je net mm-hmm. zegt. Hè, dus het afnemen van eigendom, waaronder vrijheden ook vallen, wat mm-hmm. mij betreft. Hè, ja. Eigendom is datgene wat mensen eigen is. Dan kun je dit argument hiervoor gebruiken. En je zou, als je kwaaddenkend bent, natuurlijk ook kunnen denken, misschien is het wel omgekeerd. Misschien is dit wel de bedoeling in plaats van het redden van het milieu.
Nou ja, als we kijken naar het resultaat. Ja. Mm-hmm. Het resultaat van beleid wat we zien, dat is dat afgelopen week een bijdrage gezien over de windparken in de Noordzee. Het grootste natuurgebied van Nederland wordt opgeofferd aan de klimaat.
Ja, er zitten veel tegenstrijdigheden
over. Dus als je gewoon kijkt, wat is de uitkomst? Het gaat het... De woorden die verbloemen een boel, maar het is altijd goed om te kijken van wat is daadwerkelijk het gevolg van beleid, hè, wat zijn de daden. En dan is het voor mij klip en klaar dat er geen oprechte interesse is in de natuur, maar dat het gebruikt wordt om het eigendom af te nemen, om de macht te vergroten en om een intensieve menshouderij op te zetten.
Ja, en daar is simpelweg een excuus voor bedacht. Hè? Zoals in het rapport van de Club van Rome is dat ook heel mooi verwoord. Hè? In zoiets van in onze zoektocht naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen, hebben we bedacht de mens een eigen vijand te maken. En verantwoordelijk voor milieu- en klimaatproblemen. Je ziet dat nu allemaal wordt toegepast.
Ja, want ik wil nu nog twee dingen zeggen over die natuur. De natuur was nog nooit zo goed als voor die invoering van de industriële landbouw. Dus het was hartstikke biodivers. De boeren zorgden voor de natuur. Het land was ontgonnen door boeren. Dus dat idee dat boeren slecht zijn voor de natuur, dat is totale onzin. Ja. Dat komt door dus dat moderniserings, dat overheidsproject, wat dus echt gigantisch rigoureus is toegepast. En wat krijg je dus na die roverkaveling? Zeggen ze, ja, er is toch wel heel veel gemaakt. Dan krijg je roverkaveling voor natuurbescherming. En vervolgens wordt het ministerie van Landbouw, wordt dus ook het ministerie van Landbouw en Natuur. Dus over die natuurbescherming, dus dat verhaal. En het andere verhaal is wat, daar hoor ik dus boeren over, is op het moment dat je een Natura-gebied is, ze onderhouden het niet. Dus het verschraalt. Dus op het moment dat je natuur niet bijhoudt, dan gaat het ook stuk. En Wat is dus op heel veel stukken grond kun je niet gewoon verbouwen, dus niet gewoon een landbouw plegen. En daar kun je heel goed gras voor groeien en daar hoort gewoon vee op te staan. En dat vee ploegt met de hoeven, ploegt het land om en dan komt er weer wat vuurstof bij die wortels. En dat is gewoon heel biodivers, vooral als je er geen stikstof of zo gaat. En dat is gewoon een heel natuurlijk systeem. Op het moment dat je dus zegt er mogen geen dieren meer op het land, want er is ook zo'n soort haat tegen dieren gekomen. Dan sterft dat gras op een gegeven moment af. En dat gaat allemaal verzanden. En het neemt gewoon af. Dus je hebt nu dus boeren die dus gewoon op een behoorlijk natuurlijke manier boeren. Dus nog net niet, vaak niet behoefte hebben om een biologische label te halen. Maar dat gewoon op een goede manier doen. En dan wordt er verteld, ja, volgens het Natura-beleid moet dit bloemenrijk grasland worden.
Ja.
En dan vervallen dus
wensnatuur noemen ze dat volgens mij.
Ja.
Wensnatuur.
Ja. Dus, ja, nou ja, en dat is dus weer dit.
Ja, maar als ik het goed begrijp, dan zeg je eigenlijk van, ja, weet je, er bestond eigenlijk een soort natuurlijke balans tussen cultuur en natuur, mm-hmm. in de manier waarop landbouw bedreven werd, en dat door menselijk ingrijpen, mm-hmm. dat eerder verstoord is dan bevorderd is.
Nou, weet je, daar is het ook genuanceerd. Ik denk dat daar zeker ruimte voor verbetering was mm-hmm. geweest. Maar 75% van het land met drang en dwang plat slaan, dat is zo rigoureus geweest. Volgens mij heeft dat ook een gigantisch impact op de cultuur gehad, op gemeenschappen. En dat is trouwens een verhaal wat nog helemaal niet verteld is. Dus er was ruimte voor verbetering, maar dat had op hele andere manieren kunnen gaan dan hoe bruut dat eigenlijk is gegaan in die periode.
Ja, nou, dan komen we weer terug op wat Sander net zei. Dat het misschien helemaal niet de bedoeling is om de natuur te bevorderen of te redden. Maar dat het eerder de bedoeling is om meer controle over mensen te krijgen. Om het excuus van de natuur. Zeker als je dat dan ook nog bekijkt in relatie tot de plannen om zogenaamde 15-minuten steden te maken. Mm-hmm. Die zien we ook al in ontwikkeling. De vraag is natuurlijk een beetje, waar zijn we op dit moment? Zijn we nog in de planningperiode of wordt het al uitgerold? Is het nog omkeerbaar? Want als ik dan lees dat er menselijke nederzettingen moet komen, dat 40% van het land off-limit wordt voor mensen. En dan, we hadden het hier vorige week bijvoorbeeld over immigratie, een paar honderdduizend man erbij, dat er allemaal in stedelijke gebieden, state city, heet het, gestopt moet worden, waarin je nog maar een bewegingsruimte van 15 minuten hebt. Ja, dan ontstaat er toch wel een heel erg ijzingwekkend beeld, Sander. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Nou, het werd net al even aangestipt, hè, van, en ook door jullie beiden. Kijk, als wij verantwoordelijkheid nemen over ons leven en over onze leefomgeving, over onze toekomst, de toekomst van onze kinderen, nou, dan moeten we hierop gaan acteren. Ja. En met de krant zijn we bezig om dit echt een dossier te maken. Dus we schrijven heel veel. We hebben de website Koers 2030 hebben we gemaakt, ook met Elze en met mensen van andere vrije media-uitingen, zoals ESAS.nl. En wij roepen dus iedereen op van verdiep je. Nou, wij, bedoel ik Elze, zorgen voor de informatie. He, binnenkort gaan we een heel lang verhaal in de krant zetten.
We helpen jullie.
Van 11 mei. Nou ja, dus ik weet dit omdat Elze voor de krant werkt en dat Elze in die rapporten en in die geschiedenis is gedoken. En dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.
Maar dat jij maakt het beschikbaar, hè? Maar ik bedoel, dus eigenlijk is uw advies, profiteer daarvan.
Nou ja, ook een rol die wij als media natuurlijk hebben om aan de mensen duidelijk te maken van wat gebeurt er in jullie leefwereld. Alleen de oplossing is dat mensen zich verantwoordelijk gaan maken, dat mensen gaan inspreken in hun gemeenteraad, dat gemeenteraadsleden hun macht gaan uitoefenen die ze hebben, hè, binnen het democratisch bestel dat, zoals dat er ligt. Het zal niet van de een op de andere dag stoppen nu, maar het begint met bewustzijn dat dit gaande is, hè, dat dit een totaal rigoureuze verbouwing van Nederland is met andere bedoelingen dan gecommuniceerd wordt. Dat is, hè, dat blijkt heel duidelijk. En of we laten het gebeuren, of we gaan in actie komen. En dat kan op verschillende manieren. En daar zullen we in de krant ook weer aandacht voor geven nog op 11 maart.
Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Als we waarde hechten aan democratie, dan zullen we ook de bijbehorende verantwoordelijkheden moeten nemen. Want democratie betekent bestuurd door het volk. En daarvoor zal het volk zichzelf moeten informeren. We moeten weten wat er speelt. Want
en moeten acteren.
En
moeten acteren.
En moeten acteren, ja, inderdaad. Hè. Dus het vergt een ommekeer van onderaf eigenlijk. En ik denk ook dat je van bovenaf dat eigenlijk niet kunt verwachten. Een doodsimpele reden dat in dat hiërarchisch model iedereen belang heeft bij het voortbestaan daarvan. Mensen hebben er inkomens uit. Er worden flinke winsten gemaakt. Hè. Ook dat is, in die documentaire van Climate the Movie zie je dat heel goed, hè? Dus daar kun je niet verwachten dat mensen de kip met hun kip met de gouden eieren slachten. Dus uiteindelijk is de enige mogelijkheid om dit soort, nou ja, toch wel dystopische toekomstbeelden te voorkomen.
En daar denk ik dus dat we nu in een moment zitten waar er veel kansen zijn. Want het wordt nu allemaal heel concreet. Want er zijn veel mensen die bijvoorbeeld over 5G probeerden te waarschuwen, maar niemand wil die onderzoeken lezen, dus je krijgt het niet over de boeg. En nou ja, met corona zit iedereen ook met zijn oogkleppen op. Maar nu is het zo dat er dan in de grachtengordel allemaal met paaltjes was afgezet. Of dat ze in Amsterdam zo'n weesperknip, dat ze gewoon een hoofdweg afzetten. En of dat ze in de achtertuin 7 windmolens de grootte van de Eiffeltoren neerzetten. En je kunt niet meer slapen en je kinderen kunnen niet slapen en je voelt je aanhoudend ziek. Ja. Dus er gebeuren hele concrete dingen. Want ze zijn nu, ze hebben dus op regionaal niveau, hebben ze, dat heet de RES, de regionale energiestrategie. Dus ze hebben dus weer in achterkamertjes energieafspraken gemaakt. Die gooien ze allemaal op het bord van gemeentes. En dan zeggen de gemeenten, we moeten dit uitvoeren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar je krijgt dus eigenlijk bij elke plek waar dus een windpark komt, heb je bij wijze van spreken weer een actiegroep die zegt, we willen dit niet in onze achtertuin. Ja. Dus die verbouwing wordt op dit moment dus ook zo verschrikkelijk concreet, dat het ook kansen geeft om voor de mensen die tot nu toe niet verder hebben willen kijken, maar die geconfronteerd worden met die windmolen in hun achtertuin, om te zeggen van, hé, dit is toch wel, dit is niet toevallig dat dit zo gebeurt. Er zit een groter verhaal achter. En over dat stuk over 2 weken, dat gaat over de omgevingswet. En die omgevingswet is de verbouwingswet. Dat is de wet van de grote verbouwing, die de grote verbouwing mogelijk maakt. En daar zit van alles in wat heel zorgelijk is. Maar op dit moment wordt die omgevingswet in allemaal gemeenteplannen vastgelegd. En als op dit moment inwoners daar bovenop gaan zitten, dan wordt het veel moeilijker om die plannen uit te voeren.
Ja, en dus inwoners die zich daarin verdiepen en vervolgens contact maken met gemeenteraadsleden bijvoorbeeld.
Ja.
Dan kan het op de agenda komen.
Ja, op zijn minst. Ja. Ja. Dus,
Want ik denk dat met name in de gemeente, daar zitten nog veel mensen die het niet per se voor hun carrière doen. Mm-hmm. Die krijgen geen baan als baas van de NAVO aangeboden aan het eind van hun politieke carrière. Zoals sommige anderen wel. Dus dat die nog meer een maatschappelijke betrokkenheid hebben. Eerder dus naar beneden dan naar boven, zoals in de hogere echelons gebruikelijk is geworden. Dus daar liggen kansen, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
Precies,
Okay. Dus dat is ook jouw advies, zeg maar. Ja. Okay, ga er met een paar man naar kijken. Je weet wat er op het spel staat. Dit is wat er mogelijk kan gebeuren. Verdiep je erin, bespreek het met de gemeente.
Ja, en als je de ruimte hebt, stel je verkiesbaar.
Dat kan natuurlijk ook nog, dat is een volgende stap. Als je denkt dat je daarvoor de
inspreken.
Kwaliteit hebt.
Ja. Mensen kunnen gaan inspreken bij een gemeente. Ja. Door in ieder geval bekend is dat het gebeurt. Hè. Ja. Dus er zijn manieren, maar mensen zullen zelf...
Het is een beetje weer het afdwingen van een soort hernieuwing van het democratisch proces. Want je ziet dat het aan alle kanten omzeild wordt. Hè. Het wordt aan allerlei deskundologische adviesbureaus uitbesteed. Aan NGO's, die dus niet gekozen. Non-governmental organizations, waarbij het democratisch proces dus buitenspel staat. Maar die wel een dominante factor zijn in de besluitvorming.
Precies. En dat moet,
en dat moet omgekeerd worden eigenlijk. Precies. Dus dat kan alleen van onderaf door daar te beginnen.
Ja, dat vind ik wel.
Dat vind ik wel een mooi inzicht. Ja, dat sluit ook aan. Iedereen kent natuurlijk Orwell's boek 1984. Hè? Mm-hmm. Daar schrijft hij ook in. De enige mogelijke verandering, werkelijke verandering, kan komen vanuit de broeders, vanuit het volk. En dat klopt, denk ik. Want die lagen daarboven zijn naarmate ze hoger opkomen steeds verder vercorrumpeerd.
En in die zin vind ik het ook wel hoopvol. Want ik heb dus wel meer over die VN-agenda geschreven. Maar dan krijg ik ook brieven en dan zeggen ze, ja, word je niet depressief van wat je onderzoekt? Want het is allemaal zo groot en je kunt niks doen. Want je kijkt naar het toneel van de Tweede Kamer. Dus mensen gaan zich heel machteloos van voelen. Ja. Maar als het dus zo concreet wordt in je achtertuin, dan kun je er gewoon echt iets tegen gaan doen. En je kunt gewoon op gemeentelijk niveau van je laten horen. En we hebben gewoon nog steeds een constitutionele structuur. Er wordt nog steeds gezegd dat we een democratie hebben. Dus laten we daar aanspraak op maken en daarna gaan leven.
Daarna gaan leven, ja. En dat vergt iets van je.
Ja.
Maar dat is ook... Ik krijg die opmerkingen ook vaak. Hè? Hoor je dan nou niet depressief van? Nee, dat is precies het tegenovergestelde. Als je begrijpt wat er speelt, dan kun je iets.
Ja.
En hoe meer mensen dat begrijpen, hoe meer mensen iets kunnen en hoe beter we het kunnen inrichten. Dus...
In mijn column heb ik het over de positivo's van de andere kant.
Ja, ik vond het precies mooi. Ik vond het een mooie column inderdaad. Het is helemaal niet negatief. Ik krijg dat verwijt ook wel eens hoor, ben je tot negatief en zo. Maar ja, er spelen gewoon heel veel zorgelijke zaken op dit moment. En om je daar bewust van te worden, ervaar ik als positief. Nou, jij kennelijk ook, want ik las het terug in jouw column. Ja.
Wat wel belangrijk is, denk ik, is dat als je het alleen maar leest en je gaat je machtelozer voelen, dan heb je er niks aan. Dus er moet ergens een moment komen waar jij voor jezelf ziet van, hier kan ik iets mee en op die manier ga ik er een draai aan geven. Ja. En ik denk dus dat de valkuil is dat je direct het hele verhaal wil veranderen, wat gewoon niet kan. Maar dat je op je eigen kleine stukje gaat kijken van, Oké, wat kan ik wel doen? En dat is iets kleins, maar als al die mensen dat doen, dus dat gaan op simpele dingen van, betaal gewoon contant. Ja, dat is iets kleins, maar dat is eigenlijk heel groot. Boycott de supermarkt. Niet meer bij supermarkten kopen. Die zetten die boeren onder druk van probeer zoveel mogelijk rechtstreeks van boeren of van lokale ondernemers te kopen. Dat zijn gewoon twee hele kleine dingen waarmee je dus al, als iedereen dat opeens gaat doen, dan gaat dat een verschuiving veroorzaken.
Ja, gooi je zand in de machine.
Ja. Nou ja, en je zorgt beter voor jezelf.
En je zorgt
dus het
beter.
Heeft ook een direct effect, hè, want het eten, en het is een heel fundamenteel punt. We hebben het continu over vrijheid en hoe we in een vrij beperkende samenleving terechtkomen. Op het moment dat jij rechtstreeks toegang hebt tot gezond eten en je kent de leverancier van het eten, dat is heel fundamenteel.
Ja.
Dus het gaat veel verder dan zand in de machine. Het gaat meewerken aan een andere orde, eentje die jou wel dient.
Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje het gevolg van de gedachte dat we onze verantwoordelijkheden hadden uitbesteed aan een goede bestuurder of een goede bestuursvorm. Het heeft een tijdje ook wel redelijk gewerkt, hè? Tenminste niet zo slecht als nu. Maar mensen lijken ook een beetje daarmee hun drijfveer om zelf iets te gaan ondernemen. Omdat ze hebben alles gedelegeerd aan bestuurders. En gedacht, het is wel in orde zo. Maar dat blijkt nu niet zo te zijn. Ze moeten dat weer een beetje herpakken, denk ik. Hè? Ik denk dat dit in het verleden veel meer speelde dan nu. Dat het veel gebruikelijker was.
Nou, weet je wat frappant is? Want ik ben blijven doorlezen. Daar heb ik nog niet over geschreven. Maar ik moest bij mijn studie een boekje lezen. Dat heet De Eenwording van Nederland. En dat gaat er dus over van hoe Nederland eigenlijk van losse regio's aanvankelijk meer een soort eenheidsstaat is geworden en welke processen dat langs verliep. En daar stond dus rond 1900 waren de armenzorg, de ziekenzorg, zelfs een gedeelte van de rechtspraak, waren onderwijs, werd allemaal lokaal geregeld door een elite van lokale boeren. En dan denk ik, nou, moet je nu mee aankomen dat je zegt, ik wil mijn eigen onderwijs regelen. Ja. Van alle problemen die we dus op het gebied hebben van ziekenzorg en onderwijs, nou noem maar op, wordt gekeken van als er een probleem is, dan moet het ook via de overheid worden opgelost. Ja. Maar dus 125 jaar geleden werd het normaal gevonden dat je dit zelf regelde. Het idee van de nachtwakerstaak, dat de staat daar helemaal niet op mag ingrijpen. Dus dan moet je nagaan ook hoe belangrijk het is om je geschiedenis te kennen, want nu ga je dus vanuit dat iets op een bepaalde manier is. En dat moet dan zo blijven. Maar als je dus ook weet dat het op andere momenten anders is geweest en dat anders kan worden opgelost.
Ja. Wat nu gangbaar is, wat nu gebruikelijk is, is niet per se normaal.
Nee, helemaal niet.
Nee.
Dus want dat was de onderwijswet is ook van rond die tijd. Maar dan werd er gedacht, nee, het is aan de ouders om te beslissen waar zij hun kinderen naartoe sturen. En daar mag de staat helemaal niet over zeggen. Dus onderwijsplicht. Daar was zelfs discussie over.
Ja.
En wat was de manier om dus een burger aan de staat te binden? Via belastingen, via dienstplicht en via onderwijs. Ja. Want onderwijs is de leer van de staat.
Ja. Maar ook via dienstverlening. We zijn een beetje verwend geraakt door de verzorgingsstaat. En daarmee misschien ook een klein beetje het vermogen of in ieder geval de motivatie om voor onszelf te zorgen kwijtgeraakt in de veronderstelling dat het nou eenmaal de taak van de overheid is.
Ja, en je ziet dus ook dat het plichten worden. Want daar was ik ook van aanvankelijk had je dus in de grondwet had je gewoon de individuele rechten. Maar er zijn allemaal sociale rechten aan toegevoegd. Maar dat zijn geen sociale rechten, dat zijn plichten. Ja. Dat zijn een soort communistische plichten.
Klopt, ja. Ik heb er ook een column over geschreven, een week of vijf geleden.
Ja, een paar weken geleden inderdaad.
Ja, hè, dat dit soort rechten inderdaad, het recht van de ene is plicht van de ander. Daar komt het eigenlijk neer. Hè. En zo kun je stelselmatig door iedere keer dat op en neer te schuiven, kun je steeds meer plichten introduceren in de samenleving. Wat natuurlijk logisch aansluit bij de ambitie van mensen die graag de macht willen hebben.
Dus ja, want het klinkt wel mooi van je hebt de recht op gezondheid, maar vervolgens wordt dat alleen maar opgelegd. Dus is het niet meer je eigen verantwoordelijkheid.
Precies.
Ja.
Ja. Nou, dank jullie wel. Er zit een positief en een negatief aspect aan. Er komt heel wat op ons af. Als we niet ingrijpen, dan zou dat behoorlijk ons leven overhoop kunnen gooien, zeg maar. Grote impact kunnen hebben. Aan de andere kant zijn er mogelijkheden om dat wel te doen. Voor de langere termijn in ieder geval. We krijgen het niet 1, 2, 3 opgelost. Maar aan de andere kant, het is nu weekend, want het is zondag.
Klopt.
En ja, we sluiten altijd af met iets leuks, met iets positiefs. Sander, jij wilde de aandacht...
Nou, in ons tweede katern, hè, wij voelen ons ook niet alleen verplicht, maar wij voelen dat wij naast al het harde nieuws en dat wat de mensen negatief als negativiteit opgevat kan worden, dat we ook onderdeel zijn van de oplossing. En er zijn heel veel mooie initiatieven en iedere week hebben we een andere agenda in de krant. En daarin hebben we een aantal verschillende evenementen in het land. Het kan van een lezing zijn tot een bijeenkomst. Soms staat er een dating in, een workshop, maar allemaal dingen, zaken die bijdragen aan een vrijer, autonome leven in verbinding met elkaar. Nou, dat soort agendapunten nemen we iedere week op.
Maar die ook gewoon leuk zijn, vermakelijk en... gezellig.
Ja, gewoon dingen die fijn en positief zijn en waar mensen ook anderen kunnen ontmoeten die misschien op eenzelfde manier in het leven staan of die eenzelfde zoektocht hebben. Dus daar wil ik denk nog eens even de nadruk op leggen.
Oké, nou dankjewel. Elsa, had jij nog een goede tip?
Ja, ik kijk naar de andere agenda.
Ja, ook naar de andere agenda. Het hoeft niet allemaal zo loodzwaar te zijn dus. Hè? Dat is eigenlijk wat de conclusie die we kunnen trekken.
Nou ja, en kijk, we leven natuurlijk in best een bijzondere tijd. En dat voelen we allemaal, denk ik. Hè? Maar het is ook een tijd waarin we worden uitgedaagd om verantwoording te nemen. En het is de keuze die we zelf hebben. Ja. Of we nemen verantwoording voor ons leven en onze leefwereld en we maken er iets moois van. Of we gaan als ze in de slachtofferrol duiken, we zien het allemaal gebeuren en we besteden die macht uit aan instituties en aan mensen waarvan wij weten dat die niet dienend zijn. Ja. Dat is een hele binaire keuze die we hebben en ik merk bij ons, hè, dat is ook waar ik dat positief was vandaan haal. Als je eenmaal een keuze maakt, oké, ik neem eigen verantwoordelijkheid, nou ja, dat is toch een stuk lekkerder dan wanneer je het allemaal afschuift.
Ja, nou ja, je neemt in ieder geval die controle over je eigen leven die je kunt nemen op dat moment. Anders blijf je een speelbal van degene aan wie je het gedelegeerd hebt. En voor mij voelt dat ook een stuk prettiger.
Ja, toch?
Ja, zeker. Nou, hartstikke fijn. Bedankt allebei. En bedankt beste kijkers. Vond je het nou een interessante uitzending? Overweeg dan een abonnement te nemen op de andere krant. Niet alleen blijf je dan goed geïnformeerd, maar daarmee steun je ook het vrije woord, dat steeds meer onder druk komt te staan vanwege de toenemende censuur. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een donatie aan Café Weltschmerz. Dank u wel voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.